Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de grote impact van de kleine dingen in het leven, namelijk de micro-organismen. Ik ben Vishal Hira.
En mijn naam is Andreas Vos.
Nou, en vandaag zijn we weer op locatie, Andreas, voor de tweede keer in ons leven met deze podcast.
Het is ongelooflijk. Ik zou niet zeggen dat ik voor de tweede keer in het leven in Leiden ben. Maar wij zitten in Leiden. Met ons aan tafel zit Mark de Boer.
Mark de Boer, grote man in ons veld.
Hoogleraar infectiepreventie, in het bijzondere antimicrobiële resistentie en antibioticabeleid. Heb ik dat goed gezegd?
Ja, helemaal goed. En ontzettend leuk dat jullie hier zijn om deze podcast op te nemen. Ja, ja. Welkom in Leiden.
Hartelijk dank.
Dank je.
Hartelijk dank. En we hebben natuurlijk een gigaprogramma voorbereid, wat we allemaal willen vragen.
Zeker.
Maar ik denk we beginnen mee 2018. Toen ben je voorzitter geworden van de SWAP.
Ja, dat klopt.
Wat is het SWAP nou eigenlijk?
Dat is de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid. En voor wie inderdaad helemaal nog nooit van de SWAP gehoord heeft, dat is de organisatie in Nederland die verantwoordelijk is voor het maken van de richtlijnen voor de behandeling van infectieziekten in de Nederlandse ziekenhuizen. Dus het antibiotica beleid. De organisatie ook die het online formularium maakt met antibiotica adviezen eigenlijk voor alle infectieziekten. En daar kunnen ziekenhuizen zich op abonneren, maar ook gebruik maken van het nationale formularium. Maar we doen nog veel meer. Dus we ondernemen allerlei activiteiten om het antibiotic stewardship, het optimaal en verantwoordelijk gebruik van antibiotica in de ziekenhuizen, zo goed mogelijk te implementeren. En we spelen natuurlijk een belangrijke rol bij de surveillance van het antibiotica gebruik en van de antimicrobiële resistentie in Nederland. En nou, dan heb ik nog heel veel andere dingen niet genoemd, zoals dingen in het onderwijs. Maar misschien komen we daar straks op.
Ja, als we dan toch de basics even afgaan, wat voor mensen zitten dan in de SWAP?
Nou, allerlei mensen is daarop het antwoord. Het is denk ik een vrij platte organisatie. Dus er is een klein dagelijks bestuur. Dat bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. En die mensen zijn afgevaardigd vanuit de professionele verenigingen. Dus vanuit de NVMM, de NIV, NVI en vanuit de NVZA. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers. En werken daarin samen met een hele brede council als het ware. We noemen dat de deelnemersraad. En daar zitten ook kinderartsen, intensivisten, artsmicrobiologen, internisten, infectiologen, weer apothekers. En alles bij elkaar is dat zo'n man of 25. En dat is eigenlijk het centrale spil van de organisatie. Ja, en het echte werk gebeurt dan in de vele werkgroepen die de stichting heeft. En die werkgroepen gaan dan bijvoorbeeld over antibiotic stewardship of over surveillance van AMR. Maar we hebben ook een commissie die houdt zich bezig met ontwikkeling van nieuwe richtlijnen. Nou, ga zo maar door. Het is allemaal uitstekend te vinden op onze website. Het is heel uitgebreid. www.swap.nl.
De SWAP is, uit hadden we een goede collega, Johan Mouton, die jammer genoeg veel te vroeg is overleden. Van die heb je het stokje overgenomen. En ja, heel persoonlijk moet ik toch zeggen, dat in de tussentijd de SWAP natuurlijk toch van een goede organisatie naar een ongelooflijke organisatie is veranderd. Het is echt een, ik zou geen land kennen wat zo'n goed organisatie heeft op dit gebied. Maar had je daar een plan voor? Of was dat de samenwerking, was het het team en was het gewoon de toeval?
Nee, toeval is het niet, denk ik. Het was al natuurlijk al lang een organisatie. Hè? De SWAP bestaat inmiddels langer dan 25 jaar. Maar wat we wel ons als bestuur meteen realiseerden, ook op dat moment, ook al met Johan, is eigenlijk dat de SWAP mee moest met de tijd. En dat betekent eigenlijk dat je veel breder en dynamischer moet kunnen opereren. Ik kom er straks nog even op terug als we het over COVID-19 misschien nog even kort gaan hebben. En we zijn dus begonnen met een professionaliseringsslag. En daar hebben we lang over nagedacht. Of misschien ook weer niet zo lang. En dat houdt allerlei dingen in. En ik denk dat je een van de belangrijkste dingen die we gedaan hebben achteraf is in de deelnemersraad en in de organisatie in die eerste nieuwe 2 jaar zoveel mogelijk nieuwe jonge mensen aantrekken. waarvan je weet dat ze het stokje kunnen oppakken. En die je eigenlijk dat gewoon ook kunt en moet kunnen toevertrouwen. En waarbij ze van mensen die er al waren ook eigenlijk vrij snel konden leren van oké, hoe gaat dat dan en hoe doen we dat dan en hoe moet het nou verder? Waarbij we ook nog steeds gelukkig heel veel oude rotten, om het zo maar eens te zeggen, bij de organisatie hadden. Maar dat is een belangrijke stap geweest. Ik denk wat ook heel belangrijk is geweest, is dat we het... we hadden vroeger een paar uur ondersteuning van een secretaresse. Ja, ik vond eigenlijk, daar moet gewoon een bureau swap komen. Met een beleidsmedewerker, met voldoende secretariële ondersteuning. En daar moet ook iedereen binnen de organisatie voor zover mogelijk gebruik van kunnen maken. En ja, daarnaast hebben we ook de statuten aangepast, zodat de organisatie veel slagvaardiger kon opereren en ook zeg maar juridisch zeg maar bestand was tegen de nieuwe zaken van deze tijd.
Ja. Heb je daar voorbeelden van? Dat vind ik wel interessant. Wat bedoel je met juridisch bestand?
Nou, om maar eens een voorbeeldje te noemen. We hebben een data governance document binnen onze organisatie opgesteld. Nou, dat heeft wel wat meer voeten in de aarde dan het zo even op het eerste ogenblik klinkt. Waarin dus heel duidelijk staat beschreven hoe we omgaan met de vele gegevens die we eigenlijk binnenkrijgen over antibiotica gebruik, over antimicrobiële resistentie. En het legt ook vast, als mensen van buiten daar onderzoek mee willen doen, dan kan dat ook, maar dan moeten we een bepaalde procedure volgen. En zo hebben we heel inzichtelijk gemaakt dat wij zijn een stichting die zet zich in voor het algemeen belang. En dat betekent dat het niet een stichting is voor mensen om persoonlijk van te profiteren. Nou, dan moet je gewoon dingen regelen, zodat dat ook dat risico dat ooit gebeurt, dat niet aanwezig is. En dan moet je bijvoorbeeld ook in het kader van de privacywetgeving heel goed vastleggen wat je met gegevens doet binnen je organisatie. Ja, 20 jaar geleden keek daar niemand naar om, maar nu is dat gewoon zoals het hoort.
Ja. Even dag terug ook naar de praktijk, want ik denk er is geen ziekenhuis, of ik kan het me niet voorstellen, in dit land, dat niet de swap-formularen gebruikt. En het unieke daarvan zou zijn dat je maakt één voorbeeld van een antibiotica-boekje online en iedere ziekenhuis kan het aanpassen en nog een beetje fine-tunen voor de eigen organisatie. Maar de main package komt van de swap. Ja. Is er nog een ander land of weten jullie van een ander land die zoiets heeft?
Nou, het is heel grappig dat je het vraagt. Want onze Belgische collega's zijn momenteel bezig om naar Nederlands voorbeeld een eigen swap-boekje in te richten. Dus het concept komt uit Nederland. Zij gaan dat op een hele andere manier weer invullen natuurlijk. Dat begrijp je. Dus zij nemen dat eigenlijk over. Ik ken weinig systemen die precies zo werken zoals dat van ons. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat ziekenhuizen de vrijheid hebben om waar nodig wat lokale aanpassingen te kunnen maken. Gewoon omdat antibiotica beleid ook niet altijd zwart-wit is.
Heb je in België ook een soort van swap die dat coördineert?
Nee, dat gaat dan via de professionele verenigingen. Dus wat we hier de beroepsverenigingen zouden noemen. Ja.
Oké. Okay. En dan moet het natuurlijk tweetalig.
Oh ja. Voorlopig is het nog niet af hoor. Nee. Dus dat is een van de andere dingen. Kijk, wat een ander iets waar het bestuur toe heeft besloten is om de richtlijnontwikkeling een nieuwe impuls te geven. Dus hoe vaak we reviseren en via welke criteria dat doen, maar ook het aantal onderwerpen waarover we richtlijnen hebben. Daar hebben we ook kritisch naar gekeken in onze beginperiode. Gezegd, nou dan gaan we samen met de richtlijncommissie, daar moet het gaspedaal, moeten we op, zeg maar. Gaspedaal. Ja. Dus daar was gewoon ook een versnelling nodig. Dat hebben we kunnen realiseren. Met z'n allen nogmaals. En ook mede dankzij de mensen in de richtlijncommissie. En al die mensen die dan als vrijwilliger deelnemen aan zo'n richtlijnformatie. Ja. Dus de swap, wat we neergezet hebben in de afgelopen 7 jaar, dat is echt een gemeenschappelijke prestatie van professionals die zeggen, we gaan daarmee aan de slag binnen de swap.
Dat is leuk dat je het zegt, maar het is natuurlijk eigenlijk de professionals in het veld, dus de apothekers, de infectiologen, de artsen, microbiologen, al die mensen met elkaar die in de richtlijnencommissie zitten en daar het werk doen en zonder daarvoor betaald te worden. Of tenminste, zo was het in het verleden.
dat is nog steeds zo.
En dat is nog steeds zo. En dat is heel bijzonder dat dat kan. En ook heel goed dat het zo is.
Ja, en dan denk ik ook dat als je kijkt naar de Nederlandse richtlijnen, de methodologie die daar gebruikt wordt, de manier waarop we dat werk doen, ja, dat is ook state of the art. En het is eigenlijk een soort, je hebt natuurlijk vicieuze cirkels naar beneden, maar je hebt ook versterkende cirkels naar boven in het antibiotica beleid. En één daarvan is natuurlijk dat als er steeds meer evidence is voor de behandeling van bepaalde infectieziekten, en die is er, en je maakt richtlijnen die state of the art zijn, dat op een goede manier uitleggen, zodat professionals ook herkennen wat ze daarmee op de werkvloer wel en niet moeten doen. Dat bevordert ook weer de adherence. En omdat het dan goed gaat, bevordert dat ook weer het vertrouwen. En dan krijg je eigenlijk, en dan wil men ook weer bijdragen aan, nou ja, een nieuwe richtlijn. Dus dat is zeker een soort opwaartse spiraal. Die we denk ik hebben versterkt afgelopen 5 jaar.
Ja, en het leuke is, tegenstelling tot infectiepreventie, vinden mensen richtlijnen over welke antibiotica moet ik gebruiken toch duidelijk nuttiger en aangenamer. Dus dat zeg ik nu met een kleine jaloezie kijken vanuit het.
Ja, ik hoor het. Ja, ik hoor het.
Antibiotica resistentie en gebruik zijn natuurlijk hot issues al de afgelopen jaren. Hoe zie jij concreet dat de swap dat heeft verbeterd? Want we zaten natuurlijk al op een mondiaal op een vrij goed niveau wat dat betreft.
Ik denk ook een van de wat sterkere punten van de swap is dat doordat we toch al een redelijk wendbare organisatie zijn, we ook kunnen anticiperen op problemen die acuut ontstaan. En een daarvan zijn in de afgelopen jaren is natuurlijk de antibiotica tekort. Waarbij je eigenlijk op vrij korte termijn toch beleid moet maken met de antibiotica die je wel hebt. Ja, wat ga je dan kiezen? Wat ga je dan gebruiken? Wat is geschikt? En wij zijn dus een van de eerste landen, en misschien nog wel het eerste land ook, dat opkwam met een lijst essentiële antibiotica. Welke antibiotica hebben wij nou nodig? Echt nodig om gewoon op populatieniveau, dus niet alleen maar in de ziekenhuizen, maar ook gewoon door de huisartsen en de long-term care facilities, om mensen afdoende te kunnen behandelen. Nou, we hebben een lijst gemaakt, weer in overleg met alle stakeholders en beroepsgroepen die daarmee te maken hebben, dus met voorschrijvers. En ja, dan kom je al tot een vrij compacte lijst. En als je ziet dat daar dus iets uitvalt, wat dus ook gebeurt, dan is het eigenlijk gelijk alle hens aan dek. En de swap krijgt dan eigenlijk vaak als eerste mails binnen van, hey, het ziet eruit dat dat er niet meer gaat zijn of dat en niet meer. En door ons netwerk, samen met IGJ, het CBG, de beroepsverenigingen, kunnen we dan eigenlijk vrij snel schakelen. En er is een commissie acute tekorten geneesmiddelen tijdens COVID-periode opgericht. En daarmee kijken we dan, ook in de afgelopen periode dat er heel veel tekorten waren aan suspensies, dan kijken we, oké, wat is dan de beste oplossing en hoe kunnen we nou een advies over geven? Advies publiceren we dan ook over de op de website en over de mail naar de beroepsverenigingen. Dus dat is een van de dingen die we kunnen doen. En hoe de swap ook helpt om dat soort dingen, nou ja, op het goede pad te krijgen. En dan voorkom je dus dat iedereen dan maar, nou ja, moxifloxacin gaat voorschrijven.
Ja. Maar dat is eigenlijk leuk. Ne? Want in het verleden was natuurlijk zo die angst, geen nieuwe antibiotica. Nu komen daar langzamer als in het verleden, maar er komen toch altijd nieuwe antibiotica. Maar het hoofdprobleem lijkt nu te liggen in dat de basisantibiotica niet meer gemaakt worden.
Ja, nou ja, je hebt eigenlijk, het is heel goed dat je dat aanstipt, je hebt eigenlijk problemen aan twee kanten van het spectrum. Aan de ene kant wil je die smal spectrum penicillines en cotrimoxazol en middelen waar we regelmatig tekort aan hebben, die moet je gewoon hebben. Daar zijn we ook steeds met VWS nog over in gesprek. Hè, waarbij we natuurlijk niet beleid bepalen, maar vooral wel omvang en intensiteit en de belangrijkheid van het probleem kunnen aangeven. Aan de andere kant, dus daar zit je helemaal aan het begin van de ontwikkeling van resistentie. Als je dat middel kan gebruiken, dan hoef je niet een volgende lijn te gebruiken. Dan gebruik je minder breed spectrum en dan induceer je op de lange termijn, hopen we, minder antibiotica resistentie. Inmiddels, we leven in een dynamische wereld, is het gewoon zo dat AMR's een slow pandemic. We krijgen ook gewoon toch antimicrobiële resistentie op ons bord. Daar heb je die nieuwe middelen voor nodig. En daar zit eigenlijk ook een soort toegangsprobleem. Toegangsprobleem wat we 2 jaar geleden al herkend hebben, samen met het RIVM ook besproken hebben. En waarvoor we nu een soort noodprocedure hebben ingericht. Waardoor mensen via de swap website ook bij het RIVM, waar we een voorraad hebben liggen, ampicillin sulbactam en Astreonam kunnen bestellen als ze dat nodig hebben. En we hebben ons er hard voor gemaakt dat bepaalde reservemiddelen zoals cefiderocol ook gewoon snel in Nederland ook beschikbaar worden gemaakt. Dat doen we natuurlijk als FAP niet zelf, maar we hebben wel invloed doordat we praten met onze gesprekspartners. Die vragen aan ons dan, is dat belangrijk? En dan zeggen wij ja, om die en die reden.
En hoe zie jij de toekomst van de antibiotica tekorten?
Dan is het goed om even misschien een verschil te maken tussen de verre toekomst en de meer nabije toekomst. Ja, dat is, het is een beetje in een glazen bol kijken misschien. Ik denk dat er wel zaken zijn die we als land beter op orde kunnen hebben om hele acute tekorten van hele belangrijke geneesmiddelen te voorkomen. En één daarvan wordt al in werking gesteld en dat is dat je de verplichte noodvoorraad voor groothandels van deze antibiotica uitbreidt van, ik geloof dat het nu 6 weken is, naar bijvoorbeeld 3 maanden. Want vanaf dat er een leveringsprobleem ontstaat, heel veel leveringsproblemen zijn toch gelukkig nog tijdelijk. Dus je moet vaak een periode overbruggen. En als je langer kunt anticiperen of het langer kunt volhouden, dan verdwijnen een aantal van die problemen als vanzelf. Dus op korte termijn kun je al dit soort zaken doen. Dat kun je natuurlijk op nationaal niveau doen. Maar ik heb al eens eerder gezegd, eigenlijk zouden we dit niet op Europees niveau gewoon moeten doen. Want ja, dan heb je misschien weer andere mogelijkheden. Grotere voorraden, andere kant, vis je dan ook weer met z'n allen in diezelfde voorraad. Hè, als het probleem buiten Europa ligt. Kun je daar verder nog veel aan doen? Nou, dan gaan we het al heel snel over mondiale politiek en problematiek. Omdat, ja, als er in China bijvoorbeeld een bepaalde grondstof niet geproduceerd wordt, om wat voor reden dan ook, omdat de arbeiders van de fabriek staken. Ja, wat moet je er dan vanuit hier aan doen? Dat is ontzettend moeilijk. En ik kan mezelf niet meteen goed voorstellen dat dat soort problemen verdwijnen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dan moet je veel breder gaan kijken naar de aanvoerlijnen van bepaalde middelen en zeggen, oké, we vinden dit zo essentieel. En we zagen dat afgelopen maand in het nieuws ook met bepaalde oncostatische of middelen die oncologen gebruiken om kanker te bestrijden. Ja, dat komt er maar van één plek, dan gaat dat niet meer. En dan roept iedereen, zouden we dat zelf niet moeten doen. Dus als je weer iets middellang en lange termijn kijkt, dan zou het kunnen gaan over de identificatie van die antibiotica die je echt sowieso nooit wil missen. En als daar dan één hele dunne aanvoerlijn is, zorgen dat er misschien binnen Europa een wat meer zekere aanvoerlijn is. Maar voor de rest blijft het lastig.
Maar jullie vliegen dat probleem wel van alle kanten aan. En dat vind ik zo leuk. Wel, we weten natuurlijk allemaal penicilline hoe belangrijk die zijn. We weten hoeveel patiënten met een allergie rondlopen.
Ja, fijn dat je dat ook nog even aanstipt.
Nee, maar dat had me altijd zo geërgerd. Hè? Waar je dan plotseling de penicilline niet meer kan gebruiken. Maar nu hebben jullie daar ook iets voor gemaakt.
Ja. Ja, en dat is dan weer zo'n leuk voorbeeld. Dat als je dus samenwerkt met collega's. En je praat met elkaar over waar de volgende richtlijn over moet gaan. Dan herkennen we dit allemaal meteen als een probleem. En dan krijg je dus ook dat de richtlijnen en de zaken waar we onze energie in steken ook echt, nou ja, een beetje zoden aan de dijk zetten op de werkvloer. En dat allergie inderdaad, dat heeft enorme vlucht genomen. Ik was, ik denk 2013, 2014 op de IDSA, dus grootste congres van infectieziekten in Amerika. En daar hoorde ik bij de Meet the Professor Sessions, 8 uur 's ochtends, was niet zoveel volk in de zaal, hoorde ik een professor vertellen over die antibiotica-allergie en wat ze daar in hun huis aan gedaan hadden. En hij was ontzettend goed op de hoogte van, nou ja, wat antibiotica-allergie is en hoe dat werkt en waarom het eigenlijk een overschat probleem is. En toen dacht ik, ja, hier kunnen we in Europa nog veel meer mee. En dat is eigenlijk, ik ben eigenlijk toen in Nederland een rondje gaan bellen van welk academisch ziekenhuis heeft nou een protocol hoe om te gaan met antibiotica-allergie. En er was niemand. En toen zijn we aan de slag gegaan.
Ja. Ja, en dat is prachtig, want nu kan je het toch in heel veel situaties gebruiken. Wat natuurlijk wel fantastisch is.
Ja, het scheelt echt, en nou ja, goed, uit de praktijk scheelt het inderdaad enorm veel. Maar ook om mensen te overtuigen van, nee, je kan het toch geven, want het staat in een op de een of andere manier, we zeiden vroeger altijd al, ja, die cefroxim, bij wijze van spreken, kun je prima geven als je penicillineallergie zet. Maar mensen zijn toch zo opgevoed en opgeleid van, oh nee, durven toch niet, want beta-lactam-allergie, kruisallergie, 10%.
Ja. Ja.
Maar als er dan toch, als er dan zo'n mooie richtlijn staat, dan zijn ze toch net iets beter over te halen, is mijn ervaring.
Ja, nee, en dan ook natuurlijk hulde aan iedereen die zorgt voor de implementatie van die richtlijnen. Je draagt het natuurlijk wel als swap uit. Maar dit is een van de voorbeelden die ook breed, bijvoorbeeld in de ABR-netwerken, ook in ons eigen ABR-netwerk, door Merel Lambrechts gewoon hartstikke goed is verspreid en zijn schitterende zakkaarten gemaakt. Ja, en je ziet gewoon op de werkvloer, daar kunnen mensen echt mee uit de voeten.
Ja, om nog even reclame te maken, zelfs e-learnings bij ons in de regio.
Maar je ziet dat alle netwerken dat eigenlijk min of meer doen, hè, met dit onderwerp. En dat geldt ook wel voor andere richtlijnen binnen de SWAP. Dat men dat oppakt en daar toch meer mee gaat doen dan misschien 5 of 10 jaar geleden. Dat is, ja, het is alleen maar mooi om te zien, denk ik.
Ja, supergoed. En dan nog even een vraag waar ik denk van, wat wil je daarmee? Want je had het over COVID. De laatste keer dat ik keek was dat een virus. Maar wat doen jullie daarmee?
Antimicrobiële therapie zeggen we graag. En dat omvat misschien meer dan alleen antibacteriële behandeling. Dus ook schimmels en virussen. Ja, toen de COVID-pandemie op ons afkwam, toen hebben we ook als SWAP-stuur gezegd, ja, dit gaat tot grote verwarring en grote problemen leiden. Nou, in vele facetten heeft zich dat natuurlijk getoond. Maar dan ga je toch afvragen, ja, wat kunnen wij doen? En dacht, ja, wat kunnen wij goed? Dat is afstemming bereiken binnen ons eigen werkveld. Snel geluiden die behoren van de werkvloer vertalen in praktische adviezen. Maar ook het beoordelen van wetenschappelijke evidence die er is. En dat bijeenbrengen en op een goede manier ontrafelen. Dat is ook waar de SWAP natuurlijk voldoende expertise in huis heeft. En zodoende zijn we eerst nog samen met het RIVM. En later met name met de FMS samen begonnen om eerst een leidraad te maken. En later uiteindelijk toen, laat ik zeggen, de tempo van het nieuwe trials wat elke ochtend op PubMed verscheen, wat afnam. Om ook een richtlijn, een echte richtlijn te maken die je zo volgens de regels der kunst maakt. Maar kan je wel vertellen, het heeft me wel een paar extra grijze haren opgeleverd. En het was een baan erbij op dat moment. Maar aan de andere kant was het ook, denk ik, heel nuttig.
Het was heel nodig, kan ik wel uit de praktijk vertellen, bij ons in het ziekenhuis wat dat betreft. Dit wordt uitgezonden tijdens de World Antimicrobial Awareness Week.
Ja.
Om meer, hè, vanwege de antibiotica awareness uiteraard.
Ja.
Hoe zie jij dat qua publiek? Want uiteindelijk heb je natuurlijk het idee, wij zijn, Andreas en ik werken met name in het ziekenhuis. Wij hebben nog redelijk wat eerste lijn bij ons. En wat je altijd hoort van die huisartsen is, ja, maar de patiënt die wilde toch antibiotica. Moeten we niet publiek gaan onderwijzen? Zie je dat ook als een taak van de SWAP? Daar wil ik eigenlijk mee beginnen.
Ja. Nou, we hebben dat nog niet als prioriteit gedefinieerd binnen de werkzaamheden van de stichting. Maar op den duur kan het dat natuurlijk steeds meer worden. Hè. Kijk, op het moment dat studenten erin worden onderwezen, goed op de hoogte zijn, professionals dat zijn, maar je loopt tegen dit soort problemen aan die je nu net aankaart, denk ik reëel. Ja, dan komt het moment dat je zegt, oké, we moeten misschien meer doen dan de campagne voor een griepje. Hoef je geen antibiotica. Vind ik een heel mooi voorbeeld, overheidscampagne. En mijn eigen broer is huisarts. En die zei, ja, dat hebben we toch wel echt destijds. Dat hebben we echt wel gemerkt. Dat mensen wisten, oké, als ik met een snotneus kom en de huisarts zegt, het is een griepje, dan hoef ik niet om antibiotica te vragen. Dus ja, ik denk dat publieksvoorlichting ontzettend belangrijk is als het gaat om het probleem van antibiotica-resistentie. Ik heb al een paar keer gemerkt in publieke optredens dat mensen ook vragen, ja, maar wat kunnen wij dan doen? En dat is eigenlijk een hele goede vraag. En misschien hebben we toch even tijd om dat kort te behandelen. Ja, nee, dus als je er echt in verdiept, dan kom je erachter dat de ontwikkeling van antibiotica resistentie ook echt een ecologisch probleem is. Dus dat het gaat om hoeveel antibiotica gebruik je in totaal. En niet alleen bij de mens, maar ook in de veeteelt. Wat daarvan komt terecht in oppervlaktewater, in rioolwater, in de grond. Daar worden bacteriën blootgesteld. Die zijn misschien in eerste instantie voor de mens niet schadelijk. Maar die kunnen hun genetische elementen waarop resistentie ligt besloten, kunnen ze wel overdragen weer aan andere bacteriën. Daar hebben bacteriën bepaalde mechanismen voor. Nou, dat weten jullie beter dan ik. En uiteindelijk komt zo die geselecteerde antibiotica-resistentie toch weer bij bacteriën die ook de mens kunnen koloniseren, bijvoorbeeld in de darm. En van kolonisatie kunnen die mechanismen uiteindelijk ook weer terechtkomen in bacteriën die echt verantwoordelijk zijn voor een infectie. En ik zeg natuurlijk, ja, het is niet alleen maar selectie van resistentie door antibiotica gebruikt, tegelijkertijd ook verspreiding tegengaan. Ja, nou, als je daarover nadenkt, wat kun je dan allemaal doen? Wat kun je dan doen? Nou, dan kun je bijvoorbeeld zorgen dat in de intensieve landbouw wordt heel veel veeteelt, hè, dus wordt met heel veel antibiotica gebruikt. Misschien moeten we die vleesproducten niet afnemen, vegetariër worden. Misschien moeten we minder reizen over de wereld. En misschien moeten we op een andere manier met ons afvalwater omgaan. Het geldt nog wel voor wat andere problemen. Nou, en zo kom je eigenlijk dus bij een aantal fundamentele problemen die wereldwijd gelden. Dus hoe ga je om met bestrijden van honger? Nou, dat
lijkt in één keer. Het wordt heel groot ineens.
Het wordt heel groot, hè? Dus en ik denk dat ook dat steeds meer het kader is waarin we dit ook gewoon een klein beetje moeten zien. Als je het probleem van de voedseltekort op de wereld probeert op te lossen door de intensieve visteelt en de intensieve veeteelt, dan heb je daar heel veel antibiotica voor nodig. Ja, daar ga je dus een keer een prijs voor betalen in termen van ontwikkeling van antimicrobiële resistentie.
Even nog buiten hart- en vaatziekte.
Ja, maar je gaat nu nog even lichtjes van healthcare naar wat we vroeger dan noemden One Health.
One Health.
Wat inmiddels Planetary Health is geworden.
Ja, Planetary Health is de term,
geloof ik. Dat is tegen je op dit moment de term. Maar even terug. Ik denk eigenlijk niet dat onze huisartsen te veel antibiotica gebruiken.
Nee.
Eerlijk gezegd, als iemand die van buiten komt, ik weet nog hoe ik in 94 heen kwam en ik probeerde dat mijn huisarts ervan overtuigen dat ik wel antibiotica nodig had, of mijn kinderen. Ja. Ik ken die struggle heel goed. Ik heb helemaal niet het gevoel dat in de eerste lijn in Nederland te veel antibiotica gegeven wordt.
Nou, het is leuk om daar misschien iets dieper op in te gaan. Ik denk ook dat onze huisartsen het eigenlijk fantastisch doen. Om mee te beginnen. En een promovendus van mij en collega Numans is Martijn Seibom. Is bijna klaar met het afronden van een proefschrift over antibiotica gebruik in de huisartsenpraktijk. En we hebben daar bijvoorbeeld ook in Europees verband gekeken hoe dat zit. En dan zie je bijvoorbeeld dat er in andere landen, als je terugkijkt over een periode van 10, 12 jaar, in landen waar een huisarts bestaat als een soort gatekeeper voor de gezondheidszorg, want je moet natuurlijk wel een beetje met het Nederlandse systeem kunnen vergelijken, dan zie je dat daar het overmatig antibiotica gebruik wel degelijk geassocieerd is met resistentieontwikkeling in bacteriën die echt heel relevant zijn. Dus we hebben gekeken naar E. coli, urineweginfecties, pneumokokken, luchtweginfecties en Staphylococcus aureus, dus huid- en wekendeleninfecties in de populatie. En er was gewoon een ontzettend sterke correlatie. En dat was meer dan alleen maar, ja, maar als je al veel resistentie hebt, dan ga je ook weer meer antibiotica gebruiken. En het was ook zeker omgekeerd. Er waren belangrijke aanwijzingen voor. Dus ja, Nederland doet het wat dat betreft ontzettend goed. Dat zie je ook. Moeten daar vooral mee doorgaan. Maar we hebben daar ook een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat toch nog steeds voor bijvoorbeeld luchtweginfecties er een verbetering nog steeds mogelijk is. Ja, het is natuurlijk altijd goed om kritisch naar jezelf te blijven kijken. Maar ja, verbeteren ja. Monitoren moeten we ook zeker. En vergeet niet dat het ook heel belangrijk is voor de huisartsen om goed op de hoogte te zijn van deze materie. Omdat wat we nu nog met orale middelen makkelijk behandelen, misschien binnenkort niet meer kan. En dan denk ik bijvoorbeeld aan heel geleidelijk aan toenemende penicillineresistentie bij pneumokokken. He, 2005 was dat ongeveer nog 1%. En nu is 7% intermediair gevoelig of resistent. Denk aan E. coli. He, dus percentage wat en niet meer met quinolone en niet meer met cotrimoxazol behandeld kan worden. Toch een soort eerste keus middelen voor wat meer gecompliceerde urineweginfectie. Ja, dat percentage neemt ook heel geleidelijk aan toe. Tot op het moment dat men zich natuurlijk afvraagt van ja, moet ik nu elke keer iemand die zo ziek is dan ook in gaan sturen. Dus er komen zeker wel dilemma's aan. En die dilemma's komen niet over 5 of 10 jaar. Ik denk dat we dilemma's al komende 5 jaar gaan behandelen.
Hoe zie jij de toekomst?
Nou, ik ben een optimist, dus dat is misschien goed om even te noemen hier.
Maar dit zeg het, het werd net een beetje pessimistisch.
Nee, dat is zeker denk ik niet de bedoeling. Ook niet, denk ik, wat ik mee wil geven aan de luisteraars. Maar het is wel zo dat antibiotica-beleid continu aandacht behoeft. Op vele manieren. En wat mooi is in Nederland, dat we eigenlijk alle expertise overal in huis hebben om aan elk aspect voldoende aandacht te schenken. Dus je moet denken aan infectiepreventie, natuurlijk ontzettend belangrijk. Je moet denken aan het goed gebruik en distributie van middelen, voldoende voorraden, goede richtlijnen en mensen die op de hoogte zijn van, ja, hoe komen we dan zo snel mogelijk achter waar je een bacterie dan heel gericht mee kan behandelen? De arts-microbiologen. En natuurlijk de mensen die de patiënt als eerste zien. De huisartsen, de kinderartsen, de internisten. Die kijken van oké, welke ziekte speelt hier nou precies? Welke infectieziekte is er? Wat is nou precies de diagnose? Want dan kun je besluiten dat misschien de kweekkolonisatie is. Dan kun je misschien besluiten dat je deze patiënt wel op moet nemen en behandelen met breed spectrum antibiotica. Maar dat de andere patiënt misschien op een hele eenvoudige manier met een smal spectrum penicilline behandeld kan worden. En nou, in de overlay, in het samenwerkingsverband van al die expertise. Daarmee houd je denk ik als land je antimicrobiële resistentie zo laag als je kan.
We hebben het, je hebt eerder de zorgnetwerken genoemd. En een van de redenen om deze zorgnetwerken in Nederland of AMR-netwerken te beginnen was, we willen Nederland groen houden. Groen was dan minder dan 1% carbapenemase vorm de Enterobacteria C.
De hele resistente bacteriën.
De hele resistente bacteriën. En nou ja, ik weet nog niet hoe goed we erin geslaagd zijn. Ondanks fantastische infectiepreventie en de swap.
Ja. Ja, en nu vraag je aan mij natuurlijk, hoe gaat het dan verder lopen?
Yes, dat is precies de heel goede vraag.
Ja. Nou, ja, zoals je wel weet, houden bacteriën zich natuurlijk niet aan landsgrenzen. En komen ze ook gewoon met het vliegtuig. In de darm van mensen reizen zij de hele wereld over. Of op de huid, of in de neus, of in de keel van mensen. Dus zolang er uitgebreid verkeer is van mensen over de hele wereld, denk ik dat je geleidelijk wel een mix krijgt. En dat is natuurlijk ook hoe bijvoorbeeld NDM, dat is een bepaald soort resistentiemechanisme, waardoor je ook bijvoorbeeld carbapenems niet meer kan gebruiken, over de wereld is gereisd en voor het eerst vanuit zeg maar Midden- en Zuidoost-Azië naar Engeland is verplaatst. Daar zag men het plotseling in de ziekenhuizen, dat is men terug gaan zoeken. En ja, ik denk dat dat patroon, dat gaat zich gewoon verder voortzetten. Dus heel voorzichtig met antibiotica gebruik, ja. Zo gauw je iets vindt wat heel resistent is, dan moet je de patiënt die een infectie heeft of gekoloniseerd is met het micro-organisme natuurlijk isoleren. Maar wat je niet ziet, is wat er eigenlijk gewoon in de populatie gebeurt. En voor een aantal micro-organismen hebben we er eigenlijk verbazingwekkend weinig zicht op. MRSA is bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld. We zien maar een paar procent van de staafkokkeninfecties is met een MRSA. Maar het dragerschap van MRSA in de populatie, we nemen aan dat dat gelijke tred houdt, maar dat weten we eigenlijk helemaal niet zeker. Dat betekent ook dat als je erachter komt dat het ineens toeneemt, dan ben je eigenlijk al te laat, want dan zit het al in je populatie. En het valt mij op, Andreas, dat afgelopen jaren we nu en dan toch ook infecties bij patiënten zagen, waar zomaar uit het niets, zonder dat je dat had verwacht, he, omdat iemand bijvoorbeeld uit een ziekenhuis ergens in een ander land wordt overgebracht naar een ziekenhuis in Nederland. Nee, gewoon bij iemand die je ziekenhuis inkomt, toch zomaar vond dat er een bacterie was met zo'n beta-lactamase, waardoor je het echt nou een heel resistent micro-organisme vindt, hè, carbapenemase. Ja.
Dus ja, als je dat al steeds vaker gaat zien, dat is al een soort van teken aan de wand, denk ik.
Dus ik denk dat we het kunnen vertragen. Maar ik vraag me af of we het echt kunnen tegenhouden.
Nou, tenzij dat wij Trump's ideeën van een wall rond Nederland introduceren. Niemand mag er uit en niemand mag er heen.
Nee.
Dan hebben we misschien een kans. Anders denk ik, heb je jammer genoeg gelijk.
Het lijkt me heel onverstandig.
Het lijkt me ook heel onverstandig om deze, dat ook in Amerika by the way.
Nee, maar nee, dus niet. Maar dat geeft dezelfde reden waarom de ontwikkeling van nieuwe antibiotica wel altijd nodig blijft. Omdat blijft een soort wapenwedloop, waarbij je dus zelf ook iets aan nieuwe bewapening moet doen. Omdat op een gegeven moment heb je het nodig. En dan is het vooral de vraag, dan komen we weer terug bij antibiotica beleid en de swap. Hoe ga je die middelen goed inzetten? Hoe bewaak je dat ze alleen maar worden ingezet als het nodig is en niet wijdverspreid? Want dan, ja, dan zou je ongewenst toch weer die selectie van die meer resistente micro-organismen bevorderen.
Ja, en hier komen we op het punt waar we nog een half uur zouden kunnen over praten. Wel, in de ontwikkeling van een antibioticum die zo ontzettend duur zijn,
ja,
dan heb je nu een middel, dan moet je als farmaceut het middel verkopen om jouw kosten voor de ontwikkeling weer uit te krijgen voordat het patent verloopt. En wat doen wij Nederlanders dan?
Zuinig zijn. Ja, ja. Nee, dus dat is een groot probleem. Dat herken ik, ja. Maar ik kan het niet oplossen.
Nee. Nou, dank je Mark dat je hier bij ons, live bij ons wilde zitten om jouw kennis met ons te delen.
Ja, het was erg gezellig. Graag gedaan.
En helaas, we zijn gewoon zijn kamer binnengelopen, maar oké. Okay.
Ja. En ik zei, ga maar zitten.
Ja. Jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende met Mike.